Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee P.C.H. Kleinboezem uit Gootswaard. Vanavond om 7 uur zal proponent H.A. Neervoort uit IJsselmeiden voorgaan in de Westerkerk. Zondag 16 oktober hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur dominee J. Mol uit Harskamp in Odion. 'S Avonds om 7 uur zal proponent H. de Mots uit Ridderkerk voorgaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoorlei. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor Israël, voor het werk van Nes Amen, de internationaal christelijke gemeenschap. Dinsdagavond 11 oktober is er een gezamenlijke opening van beide bijbelkringen in het bijgebouw van de Westerkerk. Aanvang 8 uur. Iedereen van harte welkom. Dinsdagavond is er de 12 min club van 6:30 tot 8 uur in de units bij de Westerkerk. Alle kinderen van groep 5 tot en met 8 zijn van harte welkom. En neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Deze week is er weer kinderclub op woensdagmiddag 12 oktober van 2 uur tot 3:30 in de units bij de Westerkerk. Alle kinderen van groep 1 tot en met 4 zijn van harte welkom. En ook hier geldt, neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkraad wens ik u gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 130, vers 1.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 119 en daarvan de versen 52 en 65. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kan het gehemelte beter smaken. En ook het 65ste vers, hoe wonderbaar is uw getuigenis. 119, de versen 52 en 65. Luisteren wij naar de Heilige Wet des Heren en zingen we dan Psalm 25, het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis, uit Egypteland, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor de niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Twee schriftlezingen. De eerste is uit Matthäus 11. Matthäus 11, en daarvan de versen 20 tot en met 30. Toen begon hij, de Heere Jezus, de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, Ze zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het dag des oordeels dan u lieden. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe neergestoten worden. Want zo in Sodom de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden tot op de huidige dag zijn gebleven. Doch ik zeg u dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. En in diezelfde tijd antwoordde Jezus en zei: ik dank u, Vader, Heere, des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En de volgende schriftlezing is uit 1 Johannes. 1 Johannes 5. En daarvan de versen 1 tot en met 13. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft, degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. En deze drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet heeft geloofd, de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven heeft gegeven. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Tot zover uit het woord van de Heere God. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Lieve Heere, zo aan het begin van deze dienst mogen we komen voor uw aangezicht. Heer, om te bidden om uw Heilige Geest. Om uw nabijheid, Heer, in deze dienst. De woorden die we hebben gelezen, Heer, zijn zo groot. Iemand die in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven. heeft het eeuwige leven ja, in zich blijvende. Als we daarover nadenken, Heere, dat we hier mogen zijn in uw aanwezigheid. En dat u, Heere Jezus, degene bent die ons het eeuwige leven gegeven heeft. Heere, als we in u geloven, dat is reden, Heere, om u zo dankbaar te zijn. Het stuk dat we gelezen hebben gaat het telkens over het geloof. Dit is de overwinning die de wereld overwint, ons geloof. En we bidden, Heere, geef ons geloof. Het kan zo zijn, Heere, dat we van u zijn, maar dat er toch vaak, Heere, aan geloof, aan vertrouwen ontbreekt. We staan in een wereld, Heere, ja, waarin zoveel zorgen zijn. We weten niet goed, Heere, hoe de dingen verder gaan. In Nederland, in Europa, in heel deze wereld. Maar geef ons geloof. Dat u, Heere Jezus Christus, kwam naar deze wereld. Om ons te verlossen van onze zonden. Maar om veel meer. U kwam, Heere, om de kop van Satan te vermorzelen. En wat er ook in deze wereld gebeurt, we mogen weten, Heere Jezus Christus, dat u overwonnen heeft. Dat u het laatste woord heeft, Heere God. En dat de psalm die we straks zullen zingen in vervulling zal gaan. Zit op de troon ter rechterhand naast mij, totdat ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zei. En we mogen geloven, Heere, dat die tijd straks in vervulling gaat, dat u, Heere Jezus Christus, zal verschijnen op de wolken van de hemel en dat u uw koninkrijk zal vestigen op deze aarde. Op deze aarde, op dit moment, is er zoveel ellende, zoveel verderf en allemaal als gevolg van de zonde. Mensen haten elkaar, staan elkaar naar het leven. Maar wat zal het zijn, Heere Jezus Christus, als u komt? Het valt vaak niet mee, Heere, om te geloven dat u eraan komt. Maar u zult komen op de wolken van de hemel. Geef ons geloof, Heere. Om ons niet in de eerste plaats te richten, Heere, op de dingen die hier gebeuren. Maar zoals de psalm dat zegt, gij heft mijn hoofd omhoog. Wilt u, Heere, ons hoofd omhoog heffen om uw gunst te aanschouwen. En om te geloven, te vertrouwen dat u komt, Heere Jezus Christus, op de wolken van de hemel. Leer ons te steunen op uw woord alleen. Als we het gaan hebben, Heere, in deze dienst ook over ja, de autoriteit van uw woord. Wilt u geven, Heere, dat we daar amen op mogen zeggen. Wilt u geven, Heere, dat we mogen geloven dat de Bijbel uw onfeilbaar woord is waar geen fouten in staan. Ook al leert onze tijd anders. En toch, Heere, zoals de psalm dat zegt, o Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid. En ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Heere, u weet wat we nodig hebben. Wilt u geven, Heere, dat degenen die voor eigen rekening leven door het woord ook geraakt mogen worden, tot u gebracht zullen worden. En wilt u geven, Heere, dat degenen die u kennen ook onderwijs mogen ontvangen. Ook als deze preek misschien soms meer een leerpreek zal zijn. Maar Heere, we hebben het nodig om te zien dat uw woord de waarheid is. En dat we geen reden hebben, Heere, om te twijfelen aan uw woord. Wat is het belangrijk, Heere, om dat in het hart te hebben. Ook als we in strijd zijn, om met de psalmdichter te kunnen zeggen, ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Maar als we zijn gaan twijfelen aan uw woord, Heere, dan zullen we ook bezwijken, zodra er verdrukking komt, zodra er verzoeking komt. En daarom bidden we, Heere, laat uw woord daartoe dienen, ja, vanmorgen, dat we, ja, met overtuiging mogen zeggen, uw woord, Heere, is de waarheid. Heere, zo leggen we deze dienst in uw handen neer. U weet wat we nodig hebben. Het kan zo zijn, Heere, dat we met een gebed naar de kerk gekomen zijn. Heere, wilt u antwoord geven op mijn vragen? En daarom, Heere, is het zo belangrijk om deze dienst in uw handen te leggen. Want u bent degene, ja, u bent aanwezig. Het gaat er niet om, Heere, of het is niet de bedoeling dat alles gaat zoals het bedacht is in de studeerkamer of wat dan ook. Maar u bent er. Laat ons uw aanwezigheid, Heere, opmerken. We bidden voor elkaar, Heere, zoals we hier zijn. Ook voor degenen die misschien niet naar uw huis konden komen. Degenen die ziek zijn. Misschien zijn er mensen die al langere tijd ziek zijn. Of tobben met hun lichaam. Hun geest. Heere, wilt u ze nabij zijn. Wilt u geven, Heere, dat we ervaren mogen dat u van ons af weet, dat u voor ons zorgt. Dat we bij u kunnen schuilen, maar geef ons ook verwachting, Heere, van u. U bent niet veranderd. De psalm zegt, God die helpt in nood is in Sion groot. En God de Heere regeert. Het is zo groot, Heere, wat we lezen in de catechismus, dat we mogen geloven dat geen haar van ons hoofd vallen kan zonder uw wil. Geef dat we bij u mogen schuilen, Heere, ja, in onze nood. We hebben het gelezen, Heere, in het evangelie van Matthäus, uw belofte. Gij zult rust vinden voor uw zielen. Aan de ene kant is daar, Heere, die rust die te maken heeft met dat u ons het eeuwige leven wil geven. We hebben vrede bij God, zoals Paulus dat zegt, door het geloof in de Heere Jezus Christus. Maar aan de andere kant is daar ook die inwendige rust, Heere. Dat we de dingen mogen overgeven, zoals u dat deed, Heere Jezus Christus, in de handen van u. Leer ons dat. We bidden voor de wereld, Heere, waarin we zijn. We hebben het al gezegd, er is zoveel nood in deze wereld. Maar te meer reden, Heere, om te bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk in deze wereld. Want de woorden van de apostel Petrus, Heere, ze gaan eigenlijk alleen maar meer leven. Wij weten dat al deze dingen vergaan. Wanneer is het moment, ja, dat het inderdaad in vervulling gaat wat Petrus gezegd heeft. En toch, Heere, wij mogen verder kijken dan dat, want u komt. Laat uw huis vol worden, Heere. Laat het zo zijn dat wat we zien gebeuren, Heere, reden voor ons mag zijn om te meer te zeggen tegen u. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Laat het maar komen. Kom, Heere Jezus, kom met haast. En gebruik ons, Heere, in uw dienst tot die tijd. Opdat iedereen binnenkomt, Heere, die binnen moet komen. En dat bidden we, Heere, in de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Zend mensen uit, Heere, in uw wijngaard, waar dan ook in deze wereld. Zo bidden we, Heere, voor degenen die in nood zijn. Kunnen in Nederland geraakt zijn als we horen van een ongeluk waarbij een paar mensen om het leven komen. Dat is verschrikkelijk. Maar als we denken aan Oekraïne, levens lijken amper meer te tellen. Het ene massagraf naar het andere wordt gevonden. Wat een leed, Heere, wat een ellende. Mensen die 's avonds gaan slapen, 's ochtends niet wakker worden. Omdat er bommen op hun huis gevallen zijn. Onvoorstelbaar. We kunnen ons het leed, Heere, haast niet voorstellen, maar niet alleen daar, ook in andere delen van deze wereld. Ontferm u, Heere, over deze wereld. Wees met hen die in nood zijn, Heere. En wilt u een einde maken, Heere, ja, aan het leed, aan de ellende in Oekraïne. En ook op andere plaatsen, Heere, waar geweld heerst of waar andere nood is. Landen waar hongersnood is, soms al zo lange tijd. Soms staat het ver van ons af, soms komt het heel dichtbij. Maar we bidden voor hen, Heere. En nogmaals vragen we het, breid uw koninkrijk uit, laat uw koninkrijk komen en geef dat dwars door alles heen mensen u leren kennen. Bidden voor de gemeente, voor de kerkenraad, Heere, geef ze uw zegen. Voor de predikant, Heere, vervul ze met uw Heilige Geest en geef ze wijsheid, Heere, en alles wat nodig is om uw gemeente te leiden. Vergeef, Heere, onze zonde. Zie op ons aan in de Heere Jezus Christus alleen. En hoor ons gebed in zijn naam. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 110. Het gaat straks onder meer over de drie eenheid van de Heere God. En deze psalm is wat dat betreft heel bijzonder, waar de Heere tot de Heere spreekt. He, waar de Heere tot de Heere spreekt, je zou zeggen, hoe kan dat? Maar de Heere spreekt hier heel duidelijk tot zijn Zoon. He, zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken. En als je dat zingt, dan denk je aan de Heere Jezus die op dit moment aan de rechterhand van zijn Vader zit. En hij zit daar tot de macht van zijn vijand is verbroken. En straks zal het zo zijn dat in vervulling gaat, waarover we ook zullen zingen, dat de Heere Jezus zal zitten op de troon om te regeren over deze wereld. Psalm 110, de versen 1, 2, 5 en 7. uitgangspunt voor de prediking wilde ik niet een Bijbeltekst lezen, maar een zondag uit de catechismus. Dus het zou fijn zijn als u die met mij mee wilt lezen. En wel zondag 8 van de catechismus. Zondag 8 van de catechismus. Hoe worden, want eerst zijn toen de artikelen ter sprake gekomen, hoe worden deze artikelen gedeeld in drie delen? Het eerste is van God de Vader en onze schepping, het andere van God de Zoon en onze verlossing en het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidende personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Ik heb er misschien ooit in uw midden iets over gezegd, maar in deze preek wil ik dat eigenlijk veel uitvoeriger doen. Er zijn drie thema's, kun je zeggen, in de Bijbel, die voor ons per definitie onbegrijpelijk zijn. En over die drie thema's wilde ik het hebben en dan met nadruk, of tenminste meer in het bijzonder, over de drie-eenheid. Drie thema's. Hè. Je kunt heel veel thema's noemen die moeilijk zijn. Hè. Je kunt bijvoorbeeld denken aan wat we de eschatologie noemen, hè, de leer over de toekomst. Ja, en wat zegt de Bijbel daar nu precies over? En dan zijn er heel veel verschillende meningen. En toch, als het gaat over dat onderwerp, wat zegt de Bijbel over de toekomst? Ik denk dat het vaak zo is, hè, doordat we de tijd niet nemen om zo'n onderwerp te bestuderen, hè, weten we daar ook weinig over te zeggen. Maar in principe alles wat de Bijbel daarover te zeggen heeft, is ook te begrijpen. En zo zijn er veel meer thema's te noemen. Soms om er iets over te weten te komen, dat kan heel veel tijd vergen, maar het zijn geen onbegrijpelijke thema's. Maar er zijn drie thema's in de Bijbel die per definitie dus onbegrijpelijk zijn. En die wil ik in deze preek ook benoemen. En het eerste thema, en we hebben daarom juist Matteüs 11 ook gelezen, dat heeft te maken met aan de ene kant Gods soevereiniteit en aan de andere kant onze verantwoordelijkheid. En ik wil laten zien, op het moment als we deze thema's proberen op te lossen, dan gaat het sowieso fout. Dan gaat het sowieso fout. Als ik het even heel ruig zeg, zodra iemand zegt, ik heb de oplossing gevonden, dan is hij een ketter geworden. Omdat hij niet meer Bijbels spreekt. En nogmaals, dat eerste thema, dat heeft dus te maken met aan de ene kant Gods soevereiniteit en aan de andere kant onze verantwoordelijkheid. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Je zou het ook heel simpel kunnen zeggen. Dan gaat het over zalig worden. He, is zalig worden, is dat nu Gods werk of is dat nu ons werk, onze verantwoordelijkheid? En daarover wordt al heel lang gediscussieerd uiteraard. En wat je heel vaak ziet gebeuren, is dat de een aan de ene kant van het bootje gaat hangen en de ander aan de andere kant. Ik zou willen zeggen vanmorgen, en nogmaals, ik wil het meest uitgebreid over de drie eenheid spreken, dus daarom zeg ik hier niet al te veel over. Maar aan de ene kant is het zo waar, dat zalig worden het werk van de Heere God is. En dat gaat zo ver, dat gaat zo ver. Hij heeft een gemeente uitverkoren voor alle tijden. Voor alle tijden. Een gemeente bestemd voor de eeuwige zaligheid. En dan zegt de Bijbel, de mens van nature totaal ongeschikt, om, in een vorige preek heb ik dat uitgelegd, totaal ongeschikt om ook maar één goed werk te kunnen doen, maar God redt mensen. En zelfs het geloof is een gave van de Heere God. Dus als een mens behouden wordt, dan is dat 100% het werk van de Heere God. En de oproep is, je moet geloven, maar je kunt helemaal niet geloven. Zelfs het geloof is een gave van de Heere God. En dat mag best tot ons doordringen. En dat is absoluut waar. Niet op grond van uw gebed of wat dan ook, maar 100% komt het van God uit. Je ziet die waarheid in de gelijkenis van het verloren schaap. Dat schaap ligt dan in een ravijn of iets dergelijks en kan niets doen. Maar de goede herder komt en hij redt dat schaap. En aan de andere kant, dat is die andere kant, en dat is ook waar, is zalig worden helemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Helemaal. Helemaal. En ook dat hebben we gelezen in Matteüs 11. En als de Heere mensen nodig, dan meent hij dat. Van ganser harte. We hebben dat gelezen in Matteüs 11. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, enzovoort. En als het waar zou zijn van ja, die mensen hadden het evangelie gehoord, maar ze konden zichzelf toch niet bekeren, dat moest de Heere God toch doen. Hoe kon de Heere Jezus je hen dan deze verwijten maken? En dat laat zien, nee, de Heere Jezus, hij kon deze verwijten wel degelijk maken. Omdat als de Heere mensen nodigt, als hij het evangelie aanbiedt, dan meent hij dat echt. En als de Heere zegt, kom, dan bedoelt hij dat u moet komen en dat u mag komen. Absoluut. Helemaal. Als de Heer het evangelie hier laat verkondigen en benadrukt, God wil dat alle mensen behouden worden. Hij wil niet dat ook maar iemand verloren gaat. En vervolgens breidt hij zijn armen uit om u te nodigen, dan meent hij dat. En dan wil hij niet dat u onbekeerd de kerk uitgaat. Absoluut niet. En hoe kun je deze twee dingen ooit bij elkaar brengen? Dat kan niet. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die alleen maar die ene kant benadrukken. Het is Gods werk. Als je het evangelie dan hoort, dan mag je hopen dat de Heere, dat wat zojuist verkondigd is, ook in jou of ook in uw hart gaat werken. En daar mag je dan om vragen, maar zo niet, absoluut zo niet. En dat zou ik heel duidelijk willen benadrukken vanmorgen. Als de Heer het evangelie laat verkondigen en als hij zegt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, dan bedoelt hij, of als hij zegt, als iemand dorst heeft, en als iemand wil, laat hij tot mij komen om te drinken van het water des levens, om niet gratis. Dan bedoelt hij, kom inderdaad. En het is allebei waar. Zalig worden is het werk van de Heere God 100%. En het is ook 100% onze verantwoordelijkheid. En wat dan wel gezegd moet worden is dit. Als het gaat over de vraag, met welke boodschap komt de Heere tot onbekeerden? Met welke boodschap komt de Heere tot mensen die nog voor eigen rekening leven? Dan is dat nooit met de boodschap. Ja, nu leef je nog voor eigen rekening. Het oordeel van de Heere God rust op je. En nu weer zalig worden Gods werk. Je ziet dat, als je het mij vraagt, in de Bijbel nooit. Als het gaat over de vraag, wat is de boodschap? Ja, tot onbekeerden, dan zegt de Bijbel, ik denk aan de prediking van Johannes de Doper bijvoorbeeld, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En altijd weer, ja, die nadruk op onze verantwoordelijkheid. Ik denk dat u kunt misschien 1 of 2 teksten aanwijzen, maar in een heel bijzonder verband. Maar als het gaat over de prediking, ja, voor onbekeerden, dan is het telkens zo, luister eens. Weet u wat de Heere God van u verwacht? Dat u tot geloof komt en dat u zich werpt in de armen van de Heere Jezus Christus. Als hij zich aanbiedt, dan mag dat ook. Absoluut. En de boodschap aan degene die de Heer Jezus mogen kennen, de boodschap aan hen is, luister eens, je bent behouden geworden door het geloof, maar zelfs het geloof heb je van de Heere God gekregen. Maar het is zo belangrijk om te zien in de Bijbel, dat dit een boodschap is aan degenen die tot geloof gekomen zijn. Jullie zijn, ja, de uitverkorenen. God heeft jullie al gekend voor alle tijden. En dat is reden om de naam van de Heere te loven en te prijzen. En wij zouden zeggen, maar hoe kunnen deze twee dingen samengaan? Enerzijds, het is onze verantwoordelijkheid. Anderzijds, het is 100% het werk van de Heere God. In ons hoofd gaat dat niet samen, maar in de Bijbel gaat het wel samen. En deze dingen mogen we helemaal laten. Als er mensen zijn die zitten met de vraag, ik leef nog voor eigen rekening, is het ook voor mij bedoeld? En wat moet er bij mij gebeuren voor? Enzovoort, enzovoort. Dan mag ik tegen u en tegen jou zeggen, de Heer Jezus is hier vanmorgen. En hij biedt zich aan u aan. U mag tot hem komen. Op dit moment. Nu goed, dan zou je over dit thema zou je een hele preek kunnen houden, uiteraard. En nog veel meer preken. Maar ik hoop dat wat ik hierover gezegd heb, dat ja, toch enigszins helder mag zijn. Het zijn 3 thema's die je moet onthouden eigenlijk voor altijd. Het zijn thema's die je nooit moet proberen op te lossen. Je moet altijd met 2 woorden blijven spreken. Daar komt het eigenlijk op neer. Het andere thema heeft te maken met de persoon van de Heer Jezus Christus. En daar hebben wij, ja, normaal gesproken wat minder moeite mee. Maar we weten dat de Heer Jezus, dat hij 100% mens is en dat hij 100% God is. En ook dat is iets, ja, dat gaat ons hoofd eigenlijk niet in. Als je daarover nadenkt, dan kun je zeggen, ja, maar hoe kun je zoiets nu geloven? Hoe kun je zoiets nu geloven? Als de Heer Jezus 100% mens zou zijn, dan kan hij niet tegelijkertijd God zijn. 100%, wij zijn mensen, maar wij zijn geen goden. Als de Heer Jezus tegelijkertijd God is, dan is hij dus niet 100% mens. Bestaat niet. En dan is het zo mooi, ook weer het gedeelte dat we gelezen hebben in Matteüs 11, het 25e tot en met het 27e vers. Je hoeft dat er niet bij te zoeken. Nee, ik zal die tekst voorlezen. Maar als de Heer Jezus aan het bidden is, dan zegt hij, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En die het de Zoon wil openbaren. Dat is een wonderlijke tekst. Je moet er natuurlijk niet te veel in leggen. Maar het valt op dat de Heer Jezus zegt. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En die het de Zoon wil openbaren. Lees je zo'n tekst en je geeft antwoord op de vraag. Ja, wie kennen dus de Vader? Dan is het antwoord de Heer Jezus Christus. En wij ook. Niemand, of nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En die het de Zoon wil openbaren. Klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar het is belangrijk voor het vervolg. Niemand kent de Vader. Ja, dan de Zoon en die het de Zoon wil openbaren. Maar als het gaat over de Zoon, dan zegt de Heer Jezus simpelweg, en niemand kent de Zoon dan de Vader. Dus wie kent de Zoon? Ja, wij niet, alleen de Vader. Dus wie kent de Vader? Wij en de Heer Jezus. En wie kent de Zoon? De Vader. Je leest dat gewoon letterlijk daar in Matteüs 11. En dat betekent dat de Bijbel onszelf zegt, dat als het gaat over de persoon van de Zoon, ja voor ons, is zijn persoon, om zo te zeggen, een mysterie. We kunnen dat niet begrijpen. Het is te groot, te wonderlijk. Niemand kent de Zoon dan de Vader. En we mogen dat laten staan. En daarom ga ik naar het volgende onderwerp, want de catechismus geeft daar zo mooi, bijzonder antwoord op. Zondag 8 gaat over de drie eenheid, kun je zeggen. Eerst is dan de vraag, het zou goed zijn die catechismus erbij te houden tijdens de preek. Zondag 8, vraag 24, geeft dan eerst een antwoord op de vraag van jou, hoe zijn de artikelen van het christelijk geloof ingedeeld? En dan staat daar in drie delen. Het eerste is van God de Vader onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. En het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En dan moet u dit eigenlijk weten. Dat de geloofsbelijdenis al een heel oud document is. Stamt uit een van de eerste eeuwen, kun je zeggen. En in die eerste tijd van het christendom, was de doop enorm belangrijk. Ja, nog steeds kun je zeggen. Maar je kunt denken aan het zendingsbevel in Matteüs 28. Gaat dan heen, onderwijst al de volken dezelfde dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. In de eerste eeuwen van het christendom, kun je zeggen, of laat ik het zo verwoorden, niets was kenmerkender eigenlijk voor de jonge christenheid, dan het geloof in de drie ene God. En vandaar die doop in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ja, iemand die gedoopt werd, ging over van het heidendom, of van het jodendom, naar het christendom. Het jodendom erkent absoluut niet, dat de Heer Jezus Christus God is. Maar iemand die zich liet dopen, nogmaals, ging over van het heidendom of van het jodendom naar het christendom. Het geloof, om kort te gaan, het geloof in de drie-ene God, ja, was zo kenmerkend eigenlijk voor de jonge christenheid. En daarom is het ook te begrijpen, ja, eigenlijk dat de geloofsbelijdenis, ja, zich ontwikkeld heeft, als ik het een beetje duur zeg, ja, uit die doopformule. Nogmaals, het geloof in de drie-ene God, zo kenmerkend voor de jonge christenheid. En vandaar dus ook dat de artikelen van het christelijk geloof, ja, zo ingedeeld zijn. Het eerste van God de Vader, het andere van God de Zoon en het derde van God de Heilige Geest. Maar wat dan zo mooi is, misschien was dat laatste een beetje moeilijk, maar dat er vervolgens staat in vraag 25, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Ik had dat misschien moeten zeggen, maar dat derde thema, dat zo onbegrijpelijk is, is natuurlijk het thema van de drie-eenheid. Dat God, ja, bestaat eigenlijk uit drie personen en dat er toch maar één God is. Wij geloven dat de Vader God is en dat de Zoon God is en dat de Heilige Geest God is, en toch geloven wij dat er maar één God is. Ja, dat is de leer van de drie-eenheid. En dat is dat volgende, onbegrijpelijke thema of onderwerp. Valt niet te begrijpen. Maar dan geeft de catechismus daar zo'n schitterend antwoord op. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Waarom? En dan zegt de catechismus simpelweg, ja, omdat God zich al zo in zijn woord heeft geopenbaard. En dat vind ik een schitterend antwoord. Ja, Augustinus en Luther hebben iets gezegd: als wij geloven dat de Vader God is, dat de Zoon God is en dat de Heilige Geest God is, en toch geloven we dat er maar één God is, wat zou het mooi zijn als we het daar gewoon bij konden laten. Maar vanwege de dwaalleraars moeten we uitvoerig uitleggen wat wij geloven en waarom wij het geloven. Maar nogmaals, het is een schitterend antwoord. En straks ga ik er wellicht nog wat dieper op in, op dat laatste thema, hoe dat dan precies zit in de Bijbel. Maar ik heb heel kort die drie thema's genoemd. Als het gaat over onze verantwoordelijkheid aan de ene kant en Gods soevereiniteit. Hoe zit het met zalig worden aan de ene kant, Gods werk aan de andere kant, onze verantwoordelijkheid. Ik heb het gehad over de persoon van de Heer Jezus Christus. Je komt er ten diepste niet uit. En ik heb het gehad over de drie-eenheid. Sommige mensen zeggen dan, ja, heel het woord drie-eenheid komt in de Bijbel niet voor. Er zijn mensen die daarvan niets willen weten. Nu inderdaad, de term komt niet in de Bijbel voor. De zaak wel degelijk wel, absoluut wel zelfs. We hebben 1 Johannes 5 gelezen. Maar hier zegt de schrift dan gewoon, omdat God zich al zo in zijn woord heeft geopenbaard. En ik zou willen vragen aan u, vanmorgen kunt u zo spreken. Kan het bij ons zo zijn dat we, als het gaat over deze onderwerpen, dat we het niet begrijpen? Maar dat we onze hand op het woord leggen en zeggen, maar het staat er, het staat er. En daarom is het ook waar. Of nog een stap verder, is voor u de Bijbel, van kaft tot kaft, het onfeilbare woord van de Heere God. En dat is een ding, ik denk dat je kunt zeggen, voor heel veel mensen is dat vandaag de dag niet het geval. Hoe kijkt u naar uw Bijbel? En dat ga ik zo meteen uitleggen verder. Maar hoe kijkt u naar uw Bijbel? Bent u er vast van overtuigd dat de Bijbel van kaf tot kaft het onfeilbare woord van de eeuwige God is, uw schepper? Van degene die u kan verdoemen voor altijd en van degene die u voor altijd kan zalig maken. En als u zegt ja, dan. Hoe zeg ik dat dan? Wordt dat uiteraard ook zichtbaar in uw leven, denk ik. Er zijn tig mensen, ook christenen op de wereld. Ze hebben tig romans gelezen of tig films gekeken, maar ze hebben de Bijbel nog nooit uitgelezen. En als je echt gelooft dat de Bijbel het woord van de Heere God is. Maar ik zou u dat willen laten zien. Want vandaag de dag kun je zeggen van op tal van manieren. Wordt er denk ik aan het woord van de Heere God geknabbeld. En ik zou verschillende thema's kunnen noemen. Maar ik denk dat ik geen eens zo concreet hoef te worden. Maar ik mag misschien wijzen, het zou goed zijn om, ik heb gezegd dat wordt een beetje een leerpreek, een klein beetje meer misschien. Maar het zou toch goed zijn om die gedeeltes erbij te nemen. En ik hoop dat u daar wat aan heeft voor de toekomst dan. Misschien zou u op willen zoeken in uw Bijbel Johannes 14. Ik wil laten zien, eigenlijk in korte tijd, waarom ik geloof dat de Bijbel woordelijk het geïnspireerde woord van de Heere God is. Geldend voor alle plaatsen en voor alle tijden. Niet zoals vandaag wel eens gebeurt van dat was in de tijd van Paulus zo, maar er zijn zoveel dingen veranderd, vandaag is het anders. Nee, zo niet. Zo niet. Zo mooi het antwoord van de catechisme. Omdat God zich al zo in zijn woord. We kunnen van zijn woord op aan. Johannes 14. Johannes 14. Drie teksten over de trooster. Drie teksten over de troost. Laat ik eerst heel kort dit zeggen. Als het gaat over het Oude Testament, hoeven we eigenlijk geen vragen te hebben. Gisteren had ik daar nog een gesprekje over met iemand. Over het Oude Testament en de waarde van het Oude Testament. En over de apocryfe boeken enzovoort. Maar als het gaat over de vraag, is het Oude Testament het woord van de Heere God? Dan zou ik willen afgaan op het woord van de Heere Jezus Christus. Hij heeft heel. De schrift kan niet gebroken worden. Met andere woorden, hij zag de schrift, het Oude Testament, als een eenheid. En er zou geen. Tittel of jota van de wet voorbij gaan. Dus de Heere, hij accepteerde heel het Oude Testament en het gezag van het Oude Testament. Dus daarover hoeft geen enkele vraag in ons hart te zijn. Als de Heer Jezus Christus het Oude Testament helemaal accepteerde als de Zoon van God, laten wij dat dan ook doen. Maar als het gaat over het Nieuwe Testament van Paulus, dan gaat het over dingen als slavernij. En als het dan gaat over relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht enzovoort. En als het gaat over de vrouw en het ambt. En als het, Paulus zei dat, maar iemand zei een poosje geleden tegen mij aan Paulus, zou ik ook graag kritische vragen willen stellen. Hebben wij het recht om dat te doen? Dat zou ik willen vragen. Hebben wij het recht om dat te doen? En daarom Johannes 14, het 26e vers. Waar het gaat over de Heilige Geest. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. En zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Lees die woorden van de Heere Jezus als woorden in de eerste plaats aan zijn discipelen. woorden in de eerste plaats aan zijn discipelen. Straks komt de Heilige Geest, straks zal ik de Heilige Geest uitstorten. Jullie zullen de Heilige Geest ontvangen. En hij zal jullie in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Ik geloof dat je mag zeggen, op grond van deze belofte hebben wij de evangeliën in onze Bijbel staan. Op grond van deze belofte. Dus van die Bijbels, dan zijn de woorden van de Heer Jezus Christus rood gekleurd en de evangeliën, ja, bijna of heel veel rode bladzijden zou ik willen zeggen. Je vindt daar de woorden van de Heer Jezus Christus. Op grond van deze belofte ga ik naar de volgende tekst in Johannes 15, ook het 26e vers. Dan zegt de Heer Jezus, maar wanneer de trooster gekomen zal zijn, dien ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, die zal van mij getuigen. Als je dat vers neemt, je kunt zeggen op grond van die belofte van de Heer Jezus aan zijn apostelen, hebben wij het boek Handelingen in onze Bijbel staan. Omdat in het boek Handelingen voortdurend getuigd wordt van het feit dat de Heer Jezus Christus opgestaan was en verheerlijkt was. En dan ga ik naar Johannes 16, het 13e vers. Want dan heb je het compleet. Dan zegt de Heer Jezus, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. En dan kun je denken aan al de brieven in het Nieuwe Testament. In die brieven worden wij in de waarheid van de Heere God geleid. En dan zegt de Heere, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Nu goed, dit is het eerste en ik hoop dat u dat onthoudt. Want bij die laatste woorden kun je denken aan het boek Openbaring. Maar de Heere geeft drie beloften over de Heilige Geest. En ik geloof dat ze juist betrekking hebben, ja, op de totstandkoming eigenlijk van het Nieuwe Testament. Het Oude Testament was er al. Maar deze beloften hebben betrekking, ja, op de totstandkoming van het Nieuwe Testament. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd, ja, dat we deze 27 boeken in het Nieuwe Testament hebben staan. En dat is al een heel belangrijk ding. Ze zijn een gave van de Heilige Geest. Of een gave van Christus, door middel van zijn Heilige Geest. En dan kun je je afvragen, maar hoe zit dat dan? Betekent dat dan dat, ja, dat wat we daar vinden, ja, dat het woordelijk allemaal, ja, waar is? Zelfs nog geldig is voor ons in onze tijd? En daar ligt een belangrijke vraag. En ook die vraag zou ik willen beantwoorden. En misschien zou u dan 1 Korinthe 2 willen opzoeken in uw Bijbel. 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2. En u moet thuis maar gewoon die drie teksten nog eens nalezen. En dan bedenken wat ik gezegd heb. Een belofte met betrekking tot de totstandkoming eigenlijk van het Nieuwe Testament. Maar dan die vraag van hoe zit dat dan? Betekent dat dan? Alles wat in de Bijbel, in het Nieuwe Testament staat, ja, woordelijk waar is. En dan denk ik aan 1 Korinthe 2. Daar gaat het over de wijsheid van de Heere God. En je zou kunnen zeggen van, ja, ik heb net gezegd, de Heilige Geest, hij zal u in al de waarheid leiden. Hij zal u in al de wijsheid leiden. Je kunt zeggen, die wijsheid van de Heere God, dat kan ik nu niet uitleggen. Ja, maar is eigenlijk hier dus in onze Bijbel terechtgekomen. De wijsheid van de Heere God. En daar gaat Paulus dan over spreken. En dan moet u kijken naar de teksten die ik opnoem. Hè, wat Paulus daarover zegt. Hij zegt in het negende vers. In het negende vers. Hè, maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien. Het oor niet heeft gehoord. En in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Door God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. He, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Nou, dat zijn, nogmaals, ik kan het niet helemaal uitleggen, maar Paulus spreekt daarover. Ja, dat wat wij spreken, dat wat wij opschrijven, waar komt dat vandaan? Dat is eigenlijk de vraag. En dan zegt hij, de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Dus de Heilige Geest, hij heeft dingen gevonden in het hart van de Heere God. In het hart van de Heere Jezus. En God heeft het ons, en dat zijn de apostelen, geopenbaard. He, die ons zijn niet wij, maar die ons zijn de apostelen. Dus Paulus zegt, ja, dat wat wij spreken als apostelen, dat zijn dingen die de Heilige Geest heeft gevonden in het hart van God. En God heeft het ons geopenbaard. Maar dan kun je iets geopenbaard krijgen, maar een ander ding is dan, begrijp je dat ook? Want het kan zo zijn dat de apostelen ja, iets geopenbaard hebben gekregen van de Heere God, maar misschien hebben ze dat verkeerd begrepen. En vandaar dat sommigen zeggen van ja, er zijn ook verschillen in de Bijbel en dat soort dingen, maar dan gaat Paulus verder. En dan zegt hij in het 12e vers, hè, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, wij de apostelen. Opdat wij zouden weten, wij de apostelen, de dingen die ons van God geschonken zijn. Dus dat betekent eigenlijk dit. De Heilige Geest vond dingen in het hart van de Heere God. Hij heeft die aan ons geopenbaard. Maar hij heeft die aan ons ook uitgelegd. Hij heeft die aan ons ook uitgelegd. En dan de volgende tekst is heel belangrijk. Als hij zegt, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. He, want je kunt iets begrijpen, maar vervolgens moet je ook nog de woorden vinden om het uit te leggen. En misschien vond Paulus gewoon wel niet de juiste woorden. Was hij veel te recht voor zijn raap af en toe of wat dan ook. Maar nee, zegt de schrift, de welke wij ook spreken niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Dus als dat tot je doordringt, en ik hoop dat ik niet te moeilijk ben, maar als dat tot je doordringt, de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat dat wat was in het hart van God woordelijk en volmaakt zuiver in de Bijbel is terechtgekomen. Woordelijk en volmaakt zuiver. Dat is wat de Schrift zegt. Helemaal niet terecht voor zijn. Helemaal niet dat Jacobus een andere opvatting had dan Paulus. Of absoluut niet, absoluut niet. De Schrift kan niet gebroken worden. De Schrift is een eenheid. En wat ik hier vind is woordelijk waar. En tenslotte wil ik wijzen op een tekst in de brief van Petrus. In de brief van Petrus. In de brief van Petrus. Want dan zou je nog kunnen zeggen, ja oké. Dus Paulus, ja, zijn woorden kreeg hij zelfs van de Heilige Geest. Maar goed, een ander ding is, gelden die woorden ook nog voor ons in onze tijd? De tijd is veranderd. En je moet toch ook luisteren naar een partij als D66 en noem het allemaal maar op. Nee. Nee. En daarover schrijft Paulus in Petrus in 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. En Misschien heb ik dat een keer gezegd, maar ik vind dat een wonderlijk iets, hè? Petrus. Want ik heb een keer over de tweede brief van Petrus hier gepreekt. Maar Petrus, het is zijn afscheidsbrief. Hij staat op het punt te sterven. De Heer Jezus heeft hem duidelijk gemaakt. Petrus, je gaat binnenkort sterven. En Petrus wil dan een brief schrijven. En de Romeinse kerk zegt, dat weet u, ja, Petrus heeft een opvolger gehad. Petrus was de eerste paus van Rome en daarna is de tweede paus van Rome gekomen enzovoort. En ja, wat die pausen zeggen, dat is gezaghebbend. Maar wat doet Petrus daar? In 2 Petrus 3 vers 1 en 2. Hij gaat sterven en hij zegt dan niet, ja, en nu moeten jullie gaan luisteren naar mijn opvolger. Straks komt er een zekere Linus aan, de tweede paus van Rome. En ja, wat hij gaat zeggen, dat is heel belangrijk. Absoluut niet. Die paus heeft helemaal niets te zeggen. Dus Petrus zegt, deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u. In welke beide ik door vermaning u oprecht gemoed opwekken, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn. Het Oude Testament. En aan ons gebod, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Ik vertrouw jullie toe, niet aan een of andere opvolger van mij, maar ik vertrouw jullie toe aan de woorden, met andere woorden, van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. En die woorden blijven altijd staan en blijven altijd geldig, absoluut. En het is zo heerlijk als je dat kunt zeggen. Daar zou ik nog veel meer over kunnen zeggen, maar het is bijna tijd om amen te zeggen. Daar zou nog veel meer over te zeggen zijn, maar het is zo heerlijk als je dat kunt zeggen. Zo heerlijk. Dan denk ik weer even aan die paar thema's. Ik wilde eigenlijk heel veel gaan zeggen over de drie eenheid. Dat ga ik dus niet meer doen. Maar als je denkt aan dat eerste thema. Waarom zouden we altijd de ene Bijbeltekst tegen de andere Bijbeltekst uitspelen? Waarom? Als ik kijk naar degene die voor eigen rekening leven, als de Heer u nodigt, waarom gelooft u hem niet? Het zijn niet de woorden van mensen. Het zijn de woorden van de Heere God. Die in hem niet gelooft. We hebben het gelezen. Heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Zo ver gaat de Bijbel. Waarom zou u het niet geloven? Waarom niet? Het staat er. En Gods woord is de waarheid. Lees Psalm 119. Zo'n schitterende psalm. Ik heb die psalm al geciteerd. O Heere. Uw woord bestaat in de eeuwigheid. En dan gaat die psalm verder. Daar het hemel Heer zich schikt naar uw bevelen. Maar een loflied eigenlijk op het hele woord van de Heere God. Maar het is ook zo zegenrijk. Kijk, dit zijn dan drie thema's in de Bijbel. Je komt er niet uit en je zegt als christen, maar ik hoef er ook helemaal niet uit te komen. Ik zie dingen in het woord en God is voor mij zo groot, zo groot, zo groot. En ik zeg er amen op. Misschien mag ik nog op één schriftgedeelte wijzen, maar u kent Matteüs 21. Matteüs 21 als de schriftgeleerden aan de Heer Jezus vragen. Ja, met welk gezag doet u eigenlijk ja, de dingen? U bent bezig, u doet dingen, maar... Maar met welk gezag? Waar komt dat vandaan? En dan zegt de Heer Jezus dit. Hij stelt een tegenvraag. Hij zegt, de doop van Johannes, was die uit God of was die uit de mens? En dan denken de fariseeën en de schriftgeleerden, ja, als we het ene zeggen, dan hebben we een probleem. Maar als we het andere zeggen, hebben we ook een probleem. Dus laten we het maar in het midden houden. En ze zeggen, we weten het niet. En dan zegt de Heer Jezus, dan zeg ik ook niet, ja, met welk gezag ik de dingen doe. En dat lijkt een beetje flauw te zijn. Want als jij het niet wil zeggen, dan zeg ik het ook niet. Zou dat de boodschap zijn van de Heer Jezus? Maar ik geloof dat de Heer Jezus bedoelt te zeggen dit. Luister eens, als mensen niet in staat zijn goddelijk gezag te erkennen en te aanvaarden als het tot hen komt, dan zal geen enkel argument, logisch of niet, hen overtuigen. En ik geloof dat je mag zeggen, als we het woord open doen, ja dan komt het gezag van de Heere God eigenlijk tot ons. En zeg er toch amen op. Ik heb het toegepast als het gaat over degene die voor eigen rekening leven. Luister toch naar de nodiging van de Heer. Luister hoe de Bijbel spreekt tegen mensen die nog onbekeerd zijn. En hoe de Heer Jezus en hoe de apostelen zulke mensen nodigen, hè, om tot de Heer Jezus Christus te komen. Maar ook voor degene die de Heer mogen kennen, is het zo'n zegen. Als je erkennen mag, en daar ga ik mee eindigen, dat het woord van de Heere God de waarheid is. Het is zo'n zegen, ja ook voor jezelf, als je je hand op het woord kunt leggen. Als er sprake is van strijd in je leven, dat je mag zeggen, maar Heere, hier staat het zoals de Heere het woord hanteerde. Toen hij verzocht werd door de duivel in de woestijn bijvoorbeeld, er staat geschreven. Dat je het gewoon zeker mag weten als je in de nood bent. Of als het kwaad in je leven komt. Dat David zegt in Psalm 37, ik heb nog nooit een rechtvaardige gezien die door u verlaten werd, Heere. Ook voel ik het al anders, maar het staat hier gewoon geschreven, u zult mij nooit verlaten. Het is maar één voorbeeldje, Maar als je bent gaan knagen aan de randen van het woord, er blijft steeds minder van het woord van de Heere God over. En ik mag gewoon weten dat heel het woord van de Heere God de waarheid is. En als de Bijbel zegt dat ik een volmaakt geweten heb, dan heb ik een volmaakt geweten. Absoluut. En uw geweten voelt niet volmaakt. Maar ik heb een volmaakt geweten. Maar als je bent gaan knagen aan de randen van het woord, dan zal de duivel ervoor zorgen. Ja, dat er in je hart ook aan die teksten geknabbeld wordt. Ja, het staat er wel, maar ik voel dit of ik voel dat en ik ben zo ellendig in mijn hart. Gaat zo tekeer en de duivel gaat, en noem het maar op. Maar Gods woord is de waarheid. Ik houd me vast aan zijn onfeilbaar woord. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond. Laat mijn hart maar praten, laat de wereld maar praten, maar wat hier staat is de waarheid. Durft u dat te zeggen? Tegen alles in wat er gezegd wordt in de kerk wereldwijd en in Nederland. Durft u dat te zeggen? Het zou heerlijk zijn voor u, maar het is ook tot eer van de naam van de Heere God. Lees de laatste woorden in het Bijbelboek Openbaring. God belooft niet veel goeds aan degene die afdoen van het woord van de Heere God. Absoluut niet, absoluut niet. Je raakt daarmee de Heere aan. De Heilige Geest vond dingen in het hart van de Heere God. En hij wilde die dingen aan ons geven. En wij beginnen vervolgens aan die dingen te knabbelen. Laten we dat niet doen. Gods woord is de waarheid. Hem tot eer en ons tot zaligheid. Amen. We gaan zingen op Psalm 56 vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Laten we bidden en danken met elkaar. Heren, zo aan het einde van deze dienst danken we voor wat u wilde geven. Misschien is er wel heel veel gezegd aan de orde gekomen, maar wilt u geven, heren, dat we het belangrijkste daarvan mogen meenemen. Ergens staat geschreven dat sommige mensen als een trechter zijn. Het gaat het ene oor in en het andere oor weer uit. Andere mensen zijn als een wijnzeef. Het goede loopt er doorheen, maar het verkeerde blijft hangen. En andere mensen zijn als een wan. Het verkeerde gaat weg, vliegt weg, wordt weggedreven. Maar het goede blijft achter. En laat het zo zijn in ons hart. Dat we de boodschap, heren, mogen meenemen. Dat we uw woord, dat er dingen zijn die we niet begrijpen kunnen. Maar dat uw woord de waarheid is. En dat betekent voor de onbekeerde dat hij niet mag twijfelen aan uw roeping. Aan het welmenend aanbod van genade. We geven er vaak nog een draai aan. Het is wel gemeend. En daarom mag ik erom vragen. En de Heer wil in je hart werken. Maar als u roept kom, dan bedoelt u kom. Laat dat tot ons doordringen. Geef, Heer, dat we uw woord op waarde mogen schatten. Iedere woord wat daarin staat is waar. Uw woorden hebben dikwijls een adres. Dat is ook waar. Maar uw woord is de waarheid. Wat groot, Heer, is dat we dat vinden in uw eigen woord. En dat we van uw woord op aan kunnen. En dat we het mogen zeggen met de psalmdichter. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Maar heel vaak doen we dat niet, Heer. Bewaren we het helemaal niet zo. Vinden we andere dingen veel belangrijker. Maar hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk het licht, het donker opdoen klaren. En ze geeft verstand aan eenvoudigen, wie in het gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zal baren. Vergeef het verkeerde, heren. Ga met ons mee naar huis. En laat uw woord voor al degenen die van u zijn, hun houvast mogen zijn. Ook diep in de nood, in tijden van verzoeking, in tijden van verdrukking. Dat we ons mogen vastgrijpen aan u en aan alles wat u gezegd heeft. Want geen titel of jota zal er ooit van uw woord voorbij gaan. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is 99 vers 8. Geef dan eeuwig eer onze God en Heere. En klimt op Sion en toont eerbied waar hij woont. 99 vers 8. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.